Vanmorgen, broeders en zusters, wil ik u meenemen naar die andere psalm die ik u gisteren al genoemd heb. Dat is dus psalm 110. U zult gemerkt hebben dat ik niet woord voor woord en zelfs niet eens vers voor vers psalm 2 besproken heb. Dat was ook niet mijn bedoeling, dus dat doe ik een andere keer weer. Hè. En hetzelfde geldt voor psalm 110. Een psalm die inderdaad spreekt over in wezen precies dezelfde dingen als waar wij gisteravond over gesproken hebben, naar aanleiding van psalm 2. Psalm 110 dus, waar staat een psalm van David. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. In heilig sieraad, uit de baarmoeder des dageraad, zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan te dagen zijn stoons. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Tot zover deze wat merkwaardige psalm. Merkwaardig omdat er nogal dingen in genoemd worden die eigenlijk elkaars tegenovergestelde zijn. Zoals bijvoorbeeld dat aan de ene kant gezegd wordt, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht enzovoorts. Dat is vers 3, een zeer positieve gedachte die daar naar voren gebracht wordt. In het vers wordt ongetwijfeld gedacht aan het geloof, de bereidwilligheid immers van het volk des Heer. In elk geval spreekt dat natuurlijk over Israël. Het volk Israël in de toekomst, wanneer het tot geloof komt en zich zal stellen onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus, de Messias van Israël. Aan de andere kant wordt in de tweede helft van de psalm gesproken over de strijd die de Heere zou voeren, dat hij koningen zou verslaan ten dagen zijn stoons, en dat hij recht zou doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken, en dat is dan toch heel precies wat anders dan dat men vrijwillig en in liefde komt tot aanvaarding van de Heere Jezus Christus. Het tweede deel spreekt uiteraard over het ongeloof van de volkeren in het algemeen, met als gevolg dat die volkeren inderdaad uitgeroeid worden. Ik zeg het nou niet helemaal correct. Het gaat er in ieder geval om dat de ongelovigen wel degelijk zullen worden gedood en van de aarde worden weggenomen. Omdat nou eenmaal dat koninkrijk van de Messias, van Christus, van de Zoon van David, gevestigd zal worden over de gehele aarde. Het lijkt geen twijfel dat dat de inhoud is van de psalm. Dat namelijk de Heere van David, uit vers 1, gezeten is aan de rechterhand Gods, om het dan iets korter te zeggen, met als gevolg dat hij daadwerkelijk zijn koninkrijk zal vestigen over Israël in de eerste plaats, het volk van David natuurlijk, en vervolgens over al de volkeren der aarde. Kortom, hij zal zijn koninkrijk, zijn messiaanse rijk, oprichten over de volkeren in het algemeen en over Israël in het bijzonder. Dat is ongetwijfeld wat de psalm leert. Niettemin is er iets bijzonders met de psalm aan de hand. Het blijkt namelijk uit de inhoud dat ook hier, net als in psalm 2, sprake is van, ja, wat ik altijd maar noem, een vertraging. Dat wil zeggen dat weliswaar gezegd wordt, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Dat spreekt dan inderdaad over de allerhoogste troon waarop onze heiland gezeten is. Aan de andere kant wordt er melding gemaakt van een totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Of zoals het, als je het mij vraagt, correcter vertaald zou zijn, totdat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. En zo staat het inderdaad in andere schriftplaatsen, want deze tekst wordt nogal eens aangehaald. En eventueel ook in andere vertalingen. De punt is namelijk dat hier niet zozeer gesproken wordt over het feit dat de Messias, de Zoon van David, zou zitten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, hoewel de psalm daarover spreekt, maar waar het om gaat is dat dat een betrekkelijk voorlopige vermelding is. Het betekent namelijk dat hij weliswaar daar zal zitten op die troon, maar aan de andere kant dat hij van de macht die hij ontvangen heeft op die troon inderdaad, althans voorlopig, geen gebruik maakt. Zit aan mijn rechterhand totdat. Tot wanneer? Nou, onder ons gezegd, even snel, daar blijft hij altijd zitten. En als u denkt dat het niet zo is, dan heb ik het idee dat u niet helemaal begrijpt wat het betekent. Te zitten op een troon. Dat heeft niks te maken met of men daadwerkelijk daarop zit. Dat wil alleen maar zeggen dat iemand die op de troon zit, die heeft een koninkrijk ontvangen. En of je daadwerkelijk op de troon zit, dat is nog maar zeer de vraag. Dat is ook nergens voor nodig, denk ik altijd. Ik heb begrepen dat onze koningin slechts eenmaal per jaar op de troon zit. En hoogst ongemakkelijk. In ieder geval haar echtgenoot. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Hè? Ooit gezien? De derde dinsdag in september, gewoon een dag door de week, denk ik altijd maar. Dan zit ze even op de troon. En voor de rest kan het ding bekeken worden, want verder speelt het geen enkele rol. En als er dus gezegd wordt dat ze op de troon zit in het algemeen, dan betekent het gewoon dat aan haar de macht, de heerschappij gegeven is. En in verband met de Heer Jezus Christus is dat natuurlijk hetzelfde het geval. Hij is gezeten op de allerhoogste troon, waarbij het woord zitten in elk geval uitdrukt dat hij in rust is. Dat ontgaat velen, maar dat is wat de term onder andere betekent. Het is een veelzijdige term en niet duidelijk genoeg te vertalen. Daarom moet het altijd toegelicht worden. Het is een term die wel degelijk inhoudt dat hij de rust is ingegaan. En dat hoef ik niet eens te verzinnen, want er staat gewoon uitgebreid vermeld. In hetzelfde verband trouwens, in Hebreeën 3 en 4. Want daar wordt melding gemaakt van dat de Heer Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En er wordt uitdrukkelijk bij toegelicht dat hij dus zijn rust is ingegaan. Met als bijzondere vermelding dat als wij tot diezelfde troon naderen, dan gaan wij dus ook de rust in. Staat er daar allemaal bij, maar zo is het nou eenmaal. Hoe dan ook, zit aan mijn rechterhand, ik kom overeen met wat in Filippenzen gezegd wordt dat hij uitermate verhoogd is en dat hij een naam gekregen heeft boven alle naam. En dat is maar waar het om gaat, de uiterste verhoging van Christus. Dat op zich speelt voor velen geen rol. Dat wil zeggen, velen denken, ja natuurlijk is dat zo, de Heer Jezus Christus is God, hoort in de hemel thuis enzovoorts. En volgens de oude, dat weet u wellicht niet hopelijk, maar volgens de oude christelijke mythe is het zo dat het hiernamaals, dan kun je kans hebben, heb je de ene kant de hemel en de andere kant de hel, want dat woord wordt dan gebruikt. Je hebt de hemel en de hel en in de hemel is, daar is Jezus, hè? Zo heet dat dan, hè. Zonder de titels, S-S-T-T, hè? Zonder de titels. En in de hel is de duivel, enzovoorts. En die zit te wachten om je daar te kunnen pijnigen. Dat is echt een christelijke mythe. En eigenlijk is het een onchristelijke mythe. Want het is volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Want de duivel wordt ons in de schrift voorgesteld als degene die in de hemel is, in Gods hof, of hoe dat maar heten mag. En als degene die de overste is van de macht der lucht, de God deze eeuw, de overste van deze wereld, en hoe dat allemaal maar heten mag. Een hemelswezen, dus inderdaad, een engel, enzovoorts, weliswaar gevallen, maar dan in moreel opzicht, want in de hemel is hij nog steeds. Want uit de hemel valt hij ook niet, uit de hemel zal hij geworpen moeten worden. En voor de goede orde, dat is nog steeds niet gebeurd. En als hij ergens bang voor is, is het dat hij in de hel, of wat het maar is, geworpen zal worden. Dan wel poel de zuurs, want daar gaat het eigenlijk over, enzovoorts. Dat is een plaats van oordeel voor hem, zowel als voor de ongelovige mens. Kortom, Satan is inderdaad een hemelswezen en zal op de aarde geworpen worden. De andere kant van het verhaal is dat wij de Heer Jezus weliswaar kennen. Hopelijk, want dat blijkt soms nog wat problematisch te zijn. Maar we kennen hem hopelijk als degene die uitermate verhoogd en verheerlijk gezeten is aan de rechterhand Gods. Maar dat is niet altijd zo geweest. Want hij was degene die inderdaad het eerst op de aarde terecht kwam. Die in de gestaltenis Gods zijnde, hoewel hij dus de gestaltenis Gods was, en Gode even gelijk was, met opzet zoek ik het nu pas op en lees ik het niet letterlijk voor. Die, hoewel hij Gode gelijk was, in de gestaltenis Gods was, heeft hij het geen roof geacht om zich te vernietigen, zich te ledigen. Dat is de volgorde van de zinnen die ik gebruik. Ik ga er nou niet verder op in. Maar hij was de gestaltenis Gods. En hij heeft het geen roof geacht om zichzelf te ontledigen. Vertaald met vernietigen, helaas. Heeft zichzelf ontledigd, vers 7 van Filippenzen 2 inmiddels. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden. Vernederd, ja, maar niet omdat hij zo nodig zichzelf moest vernederen, maar in gehoorzaamheid. Omdat het noodzakelijk was en omdat hij dus daartoe de opdracht had, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en een naam gegeven, welke boven alle naam is, enzovoorts. En als wij dus spreken samen met de schrijvers van het Nieuwe Testament, zal ik maar zeggen, dus spreken over de Messias gezeten aan de rechterhand Gods, dan is dat een waarheid die met zoveel nadruk verteld moet worden, omdat de tijdgenoten van diezelfde schrijvers, en die schrijvers zelf bovendien ook, de Heer Jezus gekend hebben als de mens, Jezus van Nazareth, die leed en uiteindelijk stierf. En als hij dus gezeten is aan de rechterhand Gods, dan is dat een heel bijzondere zaak, want dan wordt er dus melding van gemaakt dat een mens, nou ja, met hoofdletters, hè, maar dat een mens gezeten is aan de rechterhand Gods, gezeten is op de allerhoogste troon, waarmee een precedent, geschapen is, want precedenten worden uitsluitend geschapen, hè, dat weet je. Hè? Nou goed, waarmee gezegd wil zijn dat inderdaad de hemel opengesteld is voor de mens, want daar is een mens gezeten op de allerhoogste troon. En dat is waar het om gaat. Want aan de ene kant opent dat de weg eventueel voor andere mensen zoals wij bijvoorbeeld. En aan de andere kant is deze waarheid van belang, omdat men de Messias kende als Jezus van Nazareth. En bovendien omdat men nog verder terug in de Bijbelse historie de Messias kende als de toekomstige zoon van David. Waarna de Heer Jezus bij gelegenheid zelf de vraag stelde en zei, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? En toen bleef men het antwoord schuldig, maar de vraag was het, een verwijzing natuurlijk naar Psalm 110 vers 1, waar David zegt, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, Jehovah heeft gesproken tot mijn Adonai, zeg het er maar even bij, voor sommigen is dat nodig, hè. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, zodat de Heer van David gezeten is aan de rechterhand Gods, terwijl men aan de andere kant wist, en ook nu natuurlijk zou moeten weten, dat die Heer van David de zoon van David is. De Messias namelijk. En waar het om gaat is dat inderdaad deze mens, Jezus van Nazareth, door God uit de dood werd opgewekt. Op grond van zijn geloof. Op grond van dat hij gehoorzaam, gelovig, dat is een synoniem. Op grond van dat hij gelovig, gehoorzaam was dus, tot de dood, ja, de dood des kruises. Hij was gelovig tot het tot in het oneindige zou ik bijna zeggen, tot in de dood. Hij vertrouwde God op zijn woord en ging dus de dood in het vertrouwen dat hij opgewekt zou worden. En dat vertrouwen is ook niet beschaamd geworden. En zijn gebed tot degene die hem uit de dood kon verlossen, Hebreeën 5, is ook inderdaad verhoord geworden. En God wekte hem uit de dood op en uitdrukkelijk deed hij dat bovendien wel wat erg vroeg. Nou ja, een jaar of 3000 voor de jongste dag, dat is tamelijk vroeg. Een jaar of 3000 voordat al de doden zullen opstaan en zullen gesteld worden voor God, dat is rijkelijk vroeg. Hè? Dus God wekte hem als eerste uit de dood op, opdat hij inderdaad de eerstgeborene, uiteraard, degene met het eerstgeboorterecht zou zijn, de eerstgeborene van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. Degene dus met de hoogste rechten van alles wat uit de dood weer opstaat. En dat is het hele verhaal eigenlijk, maar nu heel in het kort. God wekte de mens Jezus op grond van zijn geloof, en hij wekte hem op als eerste, opdat hij de eerste zou zijn. En hij zou de eerste moeten zijn, omdat de gedachte dat hij de mens Jezus van Nazareth is, maar de helft van de waarheid is. Want de andere helft is natuurlijk dat deze mens wel degelijk door God zelf verwekt was. En dus ook goddelijke rechten had. En daarom was het noodzakelijk dat hij ook als eerste uit de dood zou opstaan. Opdat zijn rechten als zoon van God ook inderdaad door de mens niet zouden kunnen worden aangevochten. En dus is hij de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En de eersteling, het hoofd en dus de koning. En nog zo wat van een nieuwe schepping. Ja, nog zo wat, zei ik. Een beetje platte uitdrukking wellicht. Vooral als ik nou ga zeggen dat ik daarmee bedoelde de hoge priester. De eersteling, degene met het hoogste erfrecht zijn, de koning zijn en dus ook inderdaad de hoge priester. Dat is waar het inderdaad om gaat. En dat is waarop Psalm 110 ook daadwerkelijk zin speelt. Want het aardige is, er staat, de Heer heeft tot mijn Heer en dus tot de Messias gesproken, zit aan mijn rechterhand. Het is net alsof het een antwoord geeft op een of andere vraag. David deelt het dan mee, hè? Hij zegt, de Heer heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand. Hoezo? Wat is het probleem? Op welke vraag is dit het antwoord? Dat is weer een keer een andere benadering, denk ik dan. Wel heel eenvoudig. Het is een antwoord op de vraag die eigenlijk in het Nieuwe Testament pas gesteld wordt. Een vraag die wij geneigd zijn te vergeten, maar die van ontstellend groot belang is. Een vraag die de achtergrond is van alle, ik durf het rustig te zeggen, de achtergrond is van alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Die vraag is, als Jezus van Nazareth de Messias is, waar is hij dan en waar blijft dan zijn koninkrijk en waar blijft de belofte zijn de toekomst? Nou ja, om maar eens wat letterlijks te zeggen dan, hè. Waar is hij dan gebleven? En als hij de Messias is en tot zijn discipelen zegt, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der wereld, staat de vertaling. Nou, waar is hij dan nu? Nou, toen bleef het te poos stil. Toen heeft men een heel uitgebreide theologie ontwikkeld over dat het koninkrijk ook niet een letterlijk koninkrijk is en niet een zichtbaar koninkrijk, maar een geestelijk koninkrijk, een hemels koninkrijk, wat niet gezien kan worden enzovoorts. Later heeft, moet u mij niet kwalijk nemen, maar later heeft men dat nog eens herhaald. Diezelfde redenering. Want toen de Heer in 18, wat was het broeder? 1876, 1875, weet ik veel, zou komen. En die kwam, toen zei men, nee, er komt nieuw licht, het moet zijn 1917. En toen hij toen ook niet kwam, niet letterlijk, toen heeft men maar weer gezegd wat men altijd dan zegt. Je moet het ook niet letterlijk nemen, het is een geestelijk koninkrijk, het is overdrachtelijk enzovoort. En dan is het hele verhaal weg. En zo wordt in allerlei verschillende kerken, kringen, denominaties, ook altijd een prachtige term in dit verband, wordt inderdaad geleerd dat er weliswaar sprake is van een koninkrijk van de Messias, maar je moet dat vooral niet letterlijk uit het Oude Testament halen, want al die profetieën uit het Oude Testament, die zijn niet letterlijk, en als, misschien waren ze dat, maar ze zijn dan veranderd van strekking, ze hebben nu een geestelijke, een overdrachtelijke betekenis, het heeft iets te maken met in ons hart, niemand weet wat het is. Nee, want dan vraag je het aan je dokter en die begrijpt er helemaal niks van natuurlijk, hè. Maar goed, het is koninkrijk in je hart enzovoorts. En ja, bij nader inzien moeten we trouwens ook vaststellen dat van dat koninkrijk ook inderdaad niks terechtgekomen is tot op heden. En als Jezus van Nazareth de Messias is, hoe zit het dan? En dan blijkt dat men al wat over hem gezegd en aangekondigd wordt, in het Oude Testament met name, dat gewoon weggeredeneerd wordt. En daarna redeneert men zelfs het hele Oude Testament weg. Vanzelfsprekend. Want als je de inhoud wegredeneert, kun je net zo goed het hele boek wegredeneren. En dat is waar men de laatste eeuw ongeveer zich mee bezighoudt. Maar alsof de schrift geen antwoord geeft op de vraag hoe dat zit met Jezus van Nazareth. Als hij de Messias is en zijn koninkrijk, met name het koninkrijk van David zou oprichten, als hij Israël zou verzamelen en al dat soort dingen meer, waarom doet hij dat niet? Waar is hij dan? Nou, en dan zegt zijn vader, nee, David, die zegt, de Heer heeft tot mijn Heer, en dus tot de Messias, dat wist elke Jood dat het over de Messias ging, hè? De Heer heeft tot mijn Heer, en dus tot de Messias gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten, waarmee je meteen weet dat de uitdrukking totdat en wat er verder volgt, gelezen zou kunnen worden als totdat hij ook zal zitten aan de rechterhand van zijn vader David. Nou, zo letterlijk mogelijk, ja. Niet dat David zal zitten op die troon in Jeruzalem. Maar het punt is, de Heer Jezus zal zitten op de troon van zijn vader David. Of is dat diezelfde troon? Ja, dat weet ik ook niet. Maar het is de troon van datzelfde koninkrijk. Koninkrijk over Israël en de volkeren. Daar zal hij zitten in de positie op die troon van David in Jeruzalem. Zoals aangekondigd in de Oud-Testamentse profetieën. Die kun je rustig omschrijven als, hij zal zitten aan de rechterhand van zijn vader David in Jeruzalem. Dat betekent gewoon, hij zal zitten op de troon van David. Maar David zegt, de Heer heeft tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand. En de vraag is dus, waarom zit Jezus van Nazareth niet aan de rechterhand van David op de troon in Jeruzalem? Omdat zijn andere vader gezegd heeft, zit aan mijn rechterhand op deze troon hier in dit Jeruzalem, namelijk in het Jeruzalem dat boven is. In de hemels Jeruzalem dus, uit respectievelijk Galaten 4 en Hebreeën 12. En daar is hij gezeten. Hoe zit dat dus met het koninkrijk van Christus en met zijn troon? Het antwoord is, hij heeft een koninkrijk in de hemel en die troon staat in de hemel. Blijft dat altijd zo? Dat hangt er vanaf of u de vraag verstaat. Mijn bedoeling in dit geval nu, hè. Blijft het altijd zo? Nou, laat ik dan nu maar zeggen, ja, dat blijft altijd zo. Maar het punt is dat de strekking van deze uitspraak zit aan mijn rechterhand kennelijk is, want dat blijkt uit de hele formulering, de strekking daarvan is, zit voorlopig uitsluitend aan mijn rechterhand. Totdat. Want daarna, als het totdat vervuld is, zal hij ook zitten, niet in plaats van het voorgaande, maar bovendien, hè, zal hij ook zitten aan de rechterhand van zijn vader David in Jeruzalem. En dat zo is, lijkt geen enkele twijfel, want hoeveel schriftplaatsen wou je hebben waar staat dat de positie van Christus aan de rechterhand God voor altijd is, onvergankelijk, eeuwig, daar is geen totdat. Daar komt namelijk geen eind aan. Maar de zin heeft dus ook de strekking van, zit uitsluitend. Beperk u tot een positie aan mijn rechterhand, totdat, en dat is duidelijk wat er verder volgt, daar wordt er namelijk iets aan toegevoegd. Totdat gij ook zult zitten aan de rechterhand van uw vader David in Jeruzalem. En dat is de gedachtegang. De Heer Jezus Christus namelijk is gezeten op de troon van zijn vader in de hemel, om het zo te zeggen. En pas in de toekomst zal hij ook zitten op de troon van zijn vader in Jeruzalem. Sommigen kunnen zich dat niet voorstellen, maar er is niks moeilijks aan. Want de geschiedenis is vol van allerlei figuren die ooit verschillende koninkrijken hadden en die verschillende hoofdsteden hadden. Er was iemand die heette Willem, geloof ik. Hè? Die had hier in Nederland wat te vertellen, maar was een koning van Engeland of zoiets. Hij had nogal wat tronen, om maar eens een voorbeeld te noemen. Dat kan heel goed. En hij zat op al die tronen tegelijk. Nee, niet letterlijk, maar de uitdrukking zitten op een troon heeft bijna nooit, eigenlijk helemaal nooit, een letterlijke betekenis. En dat is maar waar het om gaat. En dat wat hier over Christus ook gezegd wordt, zit aan mijn rechterhand. Daarna wordt wel degelijk aangevuld dat de positie die hij ontvangen heeft een eeuwige is. Bovendien, de troon van zijn vader David in Jeruzalem, als hij hem zou krijgen, zou een onwankelbare troon zijn, volgens bijvoorbeeld 2 Samuel 7, Psalm 89 en noem zo maar wat op. Een onwankelbaar koninkrijk, een onwankelbare troon enzovoort. Het zou altijd zo blijven. Dus dat geldt voor de troon van David waarop de Heer Jezus zou zitten. Dan geldt dat toch zeker voor de troon van zijn vader in de hemel. Dat wil zeggen dat hij ook daar altijd op de troon zal zitten. Ik zeg altijd rond kerstfeest weet iedereen dat precies. En op een Maranatha-conferentie niet meer. Dan horen we altijd van het duizendjarig rijk, om maar eens wat te zeggen. Terwijl rond kerstfeest weten we het altijd precies uit het hoofd. Want dan lezen wij en zijn koninkrijk zal geen einde nemen. En zo is het maar net. Zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Maar in de 1000 jaar, daar gaat hij weer, net zo'n verhaal. In de 1000 jaar wordt het koninkrijk gevestigd over en op deze oude wereld. Maar daarna wordt zelfs de schepping zelf of de kosmos zelf veranderd. En verschijnt inderdaad een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar het beëindigt zijn koninkrijk niet. Integendeel, eigenlijk begint het dan pas goed. En dat is maar waar het om gaat, hè. Het punt is dan ook, om nog terug te komen bij deze psalm, dat de uitspraak zit aan mijn rechterhand. Een uitspraak is met betrekking tot de eeuwigheid, zoals op vele andere plaatsen vermeld staat. En zeker in al die plaatsen in het Nieuwe Testament waar deze schriftplaats letterlijk wordt geciteerd. Maar aan de andere kant, er staat een tot dat bij, omdat het hier inderdaad gaat om een beperking. Hij zou slecht zitten aan de rechterhand der majesteit. Des majesteits moet ik zeggen, in de hoogste hemelen, maar in de toekomst zal hij ook zijn troon vestigen in het Jeruzalem of in het Sion dat beneden is. En dat blijkt ook wel, want uit de volgende versen blijkt die beperking. Ik heb het nou ingelezen in vers 1, maar in vers 2 lezen we het rechtstreeks, want daar staat: de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Dat wil zeggen, scepter, uw sterkte, betekent gewoon scepter, namelijk uw sterkte, want de scepter is een beeld van sterkte. Het zijn gewoon twee synoniemen, hè? U weet het toch, een scepter is eigenlijk een staf, een stok, en spreekt inderdaad, waar een staf of een stok altijd van spreken, van kracht, levenskracht enzovoorts. En dus macht. De Heere zal de scepter, uw sterkte, zal uw kracht, uw koningschap enzovoorts zenden uit Sion. Dat betekent dat Sion de naam is van de plaats waar de troon staat en van waar de macht uitgaat. We weten dan alleen niet of bedoeld is een aards of een hemels Sion. Een tastelijk Sion beneden of een ontastelijk Sion boven. Om met de termen van Hebreeën 12 te spreken. Maar daar gaat het niet om. Wat er gezegd wordt is, Sion is de plaats van waaruit de macht gevestigd zal worden. En het punt is, dat is niet slechts Jeruzalem beneden, want als je de hele schepping in het koninkrijk betrekt, dan is dat Sion feitelijk de hemel zelf, want daar staat de allerhoogste troon, de grootste troon om zo te zeggen. En als wij het koninkrijk slechts zien in verband met de aarde en de hemel buiten beschouwing laten, dan zou de troon inderdaad moeten staan in Jeruzalem hier beneden. Wat is het, 31 graden noordenbreedte is een beetje, nou goed, laat maar zitten. He? De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers, en let nou op wat erachter staat, welk voorzetsel er nou komt, hè? Heers in het midden uw vijanden. Mocht je even over nadenken, komt er nu een vraag, waarover dan? Heers in het midden uw vijanden. Je zou verwachten, heers over uw vijanden. Dat betekent het trouwens, onderwerp uw vijanden. Vestig uw koninkrijk. Maar heers in het midden van uw vijanden betekent dat hij een koninkrijk heeft terwijl hij omringd wordt door vijanden. Maar waar vind je dan, waar zoek je dan of waar is dan zijn koninkrijk? Dat is een moeilijke zaak natuurlijk. Maar wij kennen het antwoord hopelijk al lang. Want het punt is, de wereld heeft hem niet gekend en is vijandig. De zijnen hebben hem niet aangenomen en de zijnen zijn dus vijandig. Ofwel, de heidenen, uit Psalm 2 dus nu maar weer, de heidenen en de volken Israëls beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen de Heere van David. Ja, nee, daar heet het tegen de Heere zijn gezalfde, maar dat is uiteraard hetzelfde. Zij beraadslagen zijn zij die vijanden. Niettemin heeft diezelfde Heer een koninkrijk. Diezelfde gezalfde, diezelfde Christus heeft een koninkrijk. Over wie dan? Nou, niet over zijn vijanden, daar staat het niet, uiteraard. Hè? Maar hij heeft een koninkrijk over degene die zich aan die troon hebben onderworpen, aan zijn koningschap hebben onderworpen. Of in nog eenvoudige termen, hij heeft een koninkrijk over degenen die tot die troon zijn genaderd. Dat is de uitdrukking. Want naderen tot een troon betekent in het algemeen dat men zich onderwerpt aan degene die op de troon zit. En de verwarring bij het lezen van de Bijbel ontstaat doordat de uitdrukking naderen tot de troon gebruikt wordt niet zozeer in verband met de troon van een koning, want anders zouden we wel weten wat de term betekent, maar in verband met de troon van een hoge priester. Maar de term blijft hetzelfde betekenen, men onderwerpt zich aan de hoge priester. Die ook koning is, naar de ordening van Melchizedek heet het dan, in de Hebreeënbrief. Maar waar het om gaat is dus inderdaad dat het koninkrijk van Christus omringd wordt door vijanden. En dat is hier op aarde zeker het geval. Vergis u niet, in de hemel ook hoor. Het mag dan hemels koninkrijk zijn van Christus en de troon mag dan staan in de hemel. Maar ook daar wordt die troon omringd door vijanden. Ja, niet uitsluitend, maar voor een groot deel wel. We kennen immers de overste van de macht der lucht enzovoort. En over die, we kennen immers de strijd in de hemel. Hemelse gewesten, zegt men dan in sommige kringen, hè, uit Efeze. We kennen immers die strijd in de hemel en die overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Ik meen uit Efeze 6. Kortom, overal vijanden, dat is hier beneden ook zo. Maar neem niet weg dat er zijn, zoals u en ik, die zich onderwerpen aan die koning, die hem erkennen als de ene waarachtige heerser, zodat er sprake is inderdaad van een koninkrijk waarin de Heer Jezus Christus de macht heeft over degene die zich aan hem inmiddels hebben onderworpen, op de manier zoals vers 3 het min of meer zegt, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. En degenen die niet zijn volk zijn, zullen uiteraard niet gewillig zijn. Kortom, Ami zal gewillig zijn. Nu gaan we het even heel moeilijk maken, even snel hè, vast hè. Ami zal gewillig zijn, uw volk. En Lo Ami zal niet gewillig zijn, waar de vraag is, wie is Ami en wie is Lo Ami? En het antwoord is natuurlijk makkelijk, Ami bestaat uitsluitend altijd, wie het ook is, Ami bestaat uitsluitend uit gelovigen. En in onze dagen is dat dus de gemeente, ja. Die omringd wordt door vijanden, ik heb het niet zozeer over de kerkgeschiedenis, ik heb het gewoon over de situatie eigenlijk, gewoon in onze bedeling, de hele wereld. Alle volkeren staan vijandig tegen de Here en zijn gezalfden, zodat wij hier, voor zover wij hier beneden zijn, omringd worden door vijanden, net als de Heer zelf, niettemin vormen wij, of zijn wij zijn koninkrijk. Zijn onderdanen in meer dan één betekenis van het woord. Want we zijn leden van zijn lichaam. Het lichaam waarvan hij het hoofd is. Maar dat is dat koninkrijk, zoals we dat in onze dagen kennen. Dus inderdaad, heers in het midden uw vijanden. Heers over uw vijanden, dat komt ook nog een keer. Want hij zal de heidenen, zijn vijanden tot dat moment, inderdaad in stukken slaan met een ijzeren scepter. Zoals men een pottenbakkersvat in stukken slaat, maar dat hebben we gisteren gelezen. Dat komt inderdaad. En het wordt ook in deze psalm beschreven, want daar staat in vers 6. Nou, vers 5 al. Daar staat, hij zal koningen verslaan ten dagen zijn stoorns. Maar het hele punt is dat de dag zijn stoorns nog steeds toekomst is. Want de dag des stoorns begint strikt genomen, als het nou helemaal overgaat, zo nauwkeurig mogelijk. De dag des stoorns begint eigenlijk pas aan het einde van de 70ste week van Daniel. Nee, niet eens in het midden. Dus laat staan aan het begin, maar pas aan het einde van de 70ste week van Daniel, als de zon verduisterd wordt, de maan haar schijnsel niet geeft en de sterren van de hemel vallen, en als hij zal verschijnen op de Olijfberg, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt enzovoort. Nee, dat is Openbaring 6, de laatste verse. En bij die gelegenheid staat, want de dag zijn stoorns is gekomen. Want dan breekt inderdaad niet de hel los, dan breekt de hemel los. Ja, wat een verwarring, hè? Dan breekt de hemel los over de aarde. Dat wil zeggen, dan zal de Heer de koningen verslaan ten dagen zijn stoorns. Hij zal namelijk recht doen onder de heidenen. Het hele punt is, de heidenen, de volkeren, dat zijn de volkeren die hem hebben afgewezen, die hem niet alleen als koning, maar ook als de bron van leven, als ik meteen zeggen, hoge priester, die hem als de koning en hoge priester als levensvorst hebben afgewezen, die in opstand zijn tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, en waar zij zichzelf keren tegen de bron van leven, verliezen zij uiteraard het leven en zeker verliezen zij het recht op leven. En hoe dan ook, de schepping heeft nou eenmaal geen leven in zichzelf, maar is afhankelijk van een levende God. Of moeten we zeggen, de schepping is afhankelijk van een levendmakende geest. Dat kan ook nog. Dat is namelijk Christus, hè, volgens 1 Korinthe 15, de levendmakende geest. En waar men zich keert tegen die levendmakende geest, tegen die levensvorst of de bron des levens, of hoe het maar heten mag, daar verliest men recht op leven. Maar en als dat recht gedaan wordt, zoals hier staat, hij zal recht doen. Als het recht gedaan wordt, betekent dat dat men ook daadwerkelijk het leven zal verliezen. En dat leek een mooie redenering, maar het staat er gewoon achter. Hè? Hij zal recht doen onder de heiden, hij zal het voldode lichaam maken. Precies, dat is de dag zijn stoors. Dat is niet wat in onze dagen gebeurt, dat is wat gebeurt in de toekomst. Wanneer hij zijn koninkrijk niet meer zal beperken tot hemelse dingen, en laten we dus zeggen, hij zal zijn koninkrijk dan niet meer beperken tot de gemeente, want daar komt er in de praktijk gewoon op neer, maar hij zal zijn koninkrijk ook daadwerkelijk op aarde openbaar maken, wel dan gaat het gepaard met deze oordelen. Aan de ene kant gelovigen die zich aan hem onderwerpen natuurlijk, maar dat is nu ook al zo. Dat is dus niks nieuws eigenlijk. Maar het nieuwe is dat hij in die dagen, in de dag zijn storms, want zo heet het, niet alleen zich zal ontfermen over degenen die in geloof tot hem gaan, want nogmaals, dat doet hij in onze dagen ook al, maar in die dagen zal hij ook recht doen onder de heidenen en inderdaad een oordeel brengen over de volkeren. Dan zal hij namelijk de volkeren oordelen. Waarmee dus uitdrukkelijk gezegd is dat hij dat in onze dagen niet doet. En dat is precies wat sommigen hem dan weer kwalijk nemen. En daarover hadden wij dus gisteravond onder andere. Waarom doet de Heer er niks aan? Omdat het de dag zijn stoorns niet is. En als het de dag zijn stoorns is en hij recht komt doen onder de heidenen, dan geeft hij niet al die verschillende heidenen hun recht. Dat is van veel later belang waar het om gaat is. Dat zij zouden geloven in hem, de ene waarachtige heerser. Zo niet, dan is men alle rechten kwijt. Dan is men meteen van een heleboel problemen af. Heel wat ingewikkelde problemen verdwijnen dan vanzelf. En aan de andere kant, wanneer men tot geloof komt, dan is men ook van een heleboel problemen af, zodat de zaken zich dan vanzelf oplossen. De gedetailleerde ga ik daar nou maar niet op in, ik ga geen voorbeelden noemen, maar dat is de gang van zaken. Wij leven in de dagen waarin de Heer zit op de troon, waarin hij wacht met de openbaring van zijn koninkrijk, waarin hij wacht met het zenden van het oordeel over de levende mensheid. En in het bijzonder dan, hij wacht met het oordeel over de volkeren. En dat is maar goed ook, want als hij recht komt doen, dan houdt dat in de praktijk in dat het merendeel van de wereldbevolking inderdaad uitgeroeid wordt. Bij nader inzien maakt het niet zoveel verschil, dood waren zij toch al. Ja, ik heb wel eens mijn best gedaan om dat veel netter te zeggen, maar ik heb gemerkt dat het sowieso niet helpt en bovendien vind ik het veel moeilijker. Dus ik zeg het maar gewoon zo. Dood door de misdaden en de zonde, en de consequentie daarvan is ook inderdaad de lichamelijke dood, het oordeel. Dat is waarover hier gesproken wordt en dat is ook wat we bijvoorbeeld terugvinden in Matthäus 25, waar inderdaad staat dat de koning zal verschijnen, nou ja, de zoon des mensen staat er zal verschijnen en hij zal de volkeren der aarde, let wel, niet de mensen individueel, het is namelijk niet het laatste oordeel, hij zal de volkeren ook daadwerkelijk gegroepeerd als volkeren dus voor zijn aangezicht verzamelen. Nee, net zo letterlijk als dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En misschien dus helemaal niet letterlijk, dat doet er namelijk helemaal niks toe. Hè? Hij zal de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen en hij zal hen oordelen. In ieder geval, hij zal ze van een zetten, hij zal ze uit elkaar halen. Nee, dat begreep u misschien vroeger niet, maar in onze dagen lopen alle volkeren gewoon door elkaar, dat weet u toch. Een van de oorzaken van zoveel grote wereldproblemen. Maar hij zal ze van een scheiden in elk geval. Hij zal ze stuk voor stuk isoleren en aanwijzen. Zeker wel, natuurlijk wel. Als Israël ooit teruggehaald werd uit ballingschap in het verleden, dan weet je toch ook wat er gebeurde. Al wat volgens de Heer niet bij het volk hoort, werd weer teruggezonden. De roet, de druit. Ja. En dat gebeurt in de toekomst net zo goed. En niet alleen met Israël, maar met de volkeren in het algemeen gebeurt. Met alle volkeren. Hij zal ze voor zijn aangezicht verzamelen en hij zal hen oordelen, Matthäus 24 en dat, of 25. En dat is niet de jongste dag, maar het is uiteraard meer dan 1000 jaar voor de jongste dag. Dus de aanvang, namelijk de openbaring van zijn koninkrijk in de dag zijn toorns. Nou goed, verder ga ik daar ook nog niet op in. Maar dat is wat hier aangekondigd wordt. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn toorns. Hij zal recht doen onder de heidenen. Wat over het algemeen niet zo best is voor de heidenen, moet ik u zeggen. Voor de meesten niet in ieder geval. Want hij zal het vol dode lichamen maken. Dat is de consequentie van zijn recht doen. Eigenlijk is het dus hetzelfde. Hij zal recht doen. Hij zal namelijk hen doden. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Even onder ons, even heel snel. Hij zal de Satan verslaan die op dat tijdstip al jaren geleden, 40 jaar ongeveer geleden, op de aarde geworpen is uit de hemel en die dus het hoofd is over alle land. Nee, want ja, ter gelegenheid van de opname van de gemeente wordt deze overste van de macht der lucht en overste van de geestelijke boosheden in de lucht tezamen met zijn geestelijke boosheden uiteraard op aarde geworpen. En daarna krijgen we die periode van 40 jaar waarvan de eerste 7 jaar moeten leiden tot de bekering van Israël in het algemeen. En daarna begint de dag des toorns, over alle volkeren namelijk. En dat moet leiden tot de onderwerping van die volkeren aan Christus en dus tot de, moet het leiden tot overwinning over degene die het hoofd is over het land in het algemeen. Dat is bepaald een groot land. Ja, maar dat is allemaal nog toekomst. Maar in onze dagen ligt de situatie wat anders. In onze dagen is het zo dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen heet dat. En dat in afwachting van het moment waarop hij zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. Ik heb het eerder gezegd en ik zeg het nu nog een keer. In alle nieuwtestamentische bijbelboeken wordt naar deze gedachte uit Psalm 110 verwezen. Namelijk dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. En in bijna alle, ik weet niet precies hoeveel, want ik heb het niet even nagekeken, maar in bijna alle nieuwtestamentische bijbelboeken, ik geloof dat er 2 uitzonderingen zijn, wordt dit vers zelfs letterlijk geciteerd. En in sommige nieuwtestamentische bijbelboeken is het zo ongeveer de eerste gedachte van het boek. Dat namelijk Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, dat betekent dat het hele Bijbelboek daarover gaat. En met name denk ik dan aan de Hebreeënbrief. Begint daar immers mee, Hebreeën 1 vers 3 of 4, wat is het? Het hele boek gaat daarover. En hetzelfde is ook het geval in Efeze 1, Efeze 1 vers 3. En mocht die niet duidelijk genoeg zijn, dan neem je gewoon de hele aanloop van Efeze 1. Want Efeze 1, het hoofdstuk zelf, eindigt met letterlijk citeren van dit vers, namelijk dat Christus gezeten is aan de rechterhand God, ver boven alle overheid en macht en troon en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende, zodat het tot dat hier in dit vers heel betrekkelijk is, zoals ik al zei. Het wil niet zeggen, hij is daar gezeten tot aan zijn wederkomst. Het punt is, hij zit daar, maar bij zijn wederkomst komt er nog het een en ander bij. En krijgt hij er nog een troon bij. Namelijk ook die van David, of eigenlijk die van Adam. Dat is de gedachte. Wat ik probeer te vertellen is dat dit thema, dat Christus gezeten is, uitsluitend gezeten is tot op heden aan de rechterhand Gods, dat dat het thema is van alle zogeheten nieuwtestamentische bijbelboeken. En ik zeg zo geheten, want er bestaat wat misverstand over. Er zijn er velen, en ik geloof dat het nodig is om dat af en toe maar weer eens te vertellen. Er zijn er velen die denken dat wij gemeentelijke waarheid alleen vinden in de gevangenisbrieven van Paulus. 3 brieven, wellicht 4. En omdat Hebreeën anoniem is, wordt hij meteen niet meegerekend enzovoorts. Maar het is een groot misverstand. Wij vinden namelijk gemeentelijke waarheid per definitie in alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. En de reden daarvoor is een heel eenvoudige. Punt 1. Alle nieuwtestamentische boeken zijn geschreven in onze bedeling. Namelijk sinds de opstanding van Christus, die de eersteling is uit de doden. Al die boeken zijn geschreven na en eventueel naar aanleiding van zijn opstanding. En de gemeente is een gemeente van eerstelingen, zodat niemand mij moet vertellen dat onze bedeling begon later dan de opstanding van Christus. Dat kun je allemaal wel vergeten. En punt is dan ook dat al die nieuwtestamentische boeken dezelfde vraag als die wij ons vanmorgen gesteld hebben, inderdaad als achtergrond hebben. Als de Heer, als Jezus van Nazareth de Messias is, waar is hij dan? En is het antwoord, hij is gezeten in de hemel. Want de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En daarom verzamelt zich God een volk uit de heidenen en eventueel uit Israël uiteraard voor zijn naam en zet dat in de hemel. Dat is nieuw, dat is in het Oude Testament niet geopenbaard en daarom wordt het in speciale toegevoegde Bijbelboeken beschreven. En dat zijn wat wij noemen de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Want als u dacht dat Nieuwtestamentische Bijbelboeken in het algemeen Nieuwtestamentische waarheid bevatten, dan ziet u het wel erg simpel. Want de nieuwtestamentische waarheid vindt u gewoon in het Oude Testament. Zo niet, dan heb u het Nieuwe Testament nog nooit gelezen. Dat meen ik echt. Want al wat ons in het Nieuwe Testament geleerd wordt, wordt sowieso gebaseerd op het Oude. Waarmee gezegd wil zijn, nieuwtestamentische waarheid vind je in het Oude. Zonder enige twijfel. De komst van de Messias, de verzoening die tot stand gebracht zal worden, de oprichting van de eeuwig koninkrijk, dat is toch op grond van het Nieuwe Verbond. Wat Christus zou brengen en in werking zou stellen, waarvan hij de middelaar is, wel, dat vind je allemaal in het Oude Testament. En het Nieuwe Verbond wordt uitgebreid in de Oud-Testamentische schriften uiteraard beschreven. Daar is niks bijzonders aan. Maar het punt is dat het koninkrijk niet openbaar geworden is en het Nieuwe Verbond dus ook niet en de koning dus ook niet. En dat behoeft toelichting. Vandaar dat alle nieuwtestamentische Bijbelboeken over deze waarheid spreken. Op verschillende manieren. En soms op een manier die men niet eens herkent, helaas. Maar niettemin, dat is de gedachte. En ja, ik kan dat natuurlijk moeilijk demonstreren. Ik zou dat moeten demonstreren, maar dat kan ik dan moeilijk doen. Ik herinner mij dat ik het één keer eens gedaan heb, maar dat was een samenkomst van 3 uur of zo. Dus zullen we maar besparen, dat was dan nog in hoog tempo. Maar zo zit het nou eenmaal. Heel dat Nieuwe Testament, ik bedoel dus al die Nieuwtestamentische Bijbelboeken, spreken over Christus gezeten aan de rechterhand Gods. Christus namelijk, die in de toekomst opnieuw zal verschijnen. In ieder geval aan degene die hem verwachten tot zaligheid. Maar hij zal ook verschijnen aan degene die hem niet geloven, opdat zij geoordeeld zouden worden. Dat is de gedachtegang. In alle nieuwtestamentische Bijbelboeken zij het dan op verschillende wijze. Dat betekent dan ook dat alle nieuwtestamentische Bijbelboeken per definitie commentaar zijn op Psalm 110 in het algemeen en op Psalm 110 vers 1 en eigenlijk ook vers 4 in het bijzonder. Want in vers 1 staat, zit aan mijn rechterhand totdat en heerst dus, terwijl er nog zoveel vijanden zijn in het midden van uw vijanden. Dan heeft hij dus een koninkrijk los van en afgezonderd van de wereld. Dat is de situatie in onze dagen. En het is dus een betrekkelijk negatieve situatie, want die vijanden zijn er nog steeds. En het koninkrijk is nog steeds niet openbaar. Maar er staat tegenover dat de tweede helft van de psalm begint met de zegging vers 4. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Eveneens letterlijk geciteerd in het Nieuwe Testament, Hebreeën uiteraard. De Heer heeft gezworen, het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Wel, Jehovah heeft gezegd tot de Heere van David, zit aan mijn rechterhand. En in vers 4, Jehovah heeft gezworen, daar heeft hij ook gesproken. En hij zei, niet zit aan mijn rechterhand, maar hij zei, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In vers 1 was het, zit aan mijn rechterhand. In vers 4 is het, gij zijt priester. In vers 1 is het totdat en in vers 4 is het in eeuwigheid, ja. En vers 1 is ook in eeuwigheid overigens, maar dan blijkt een andere schriftplaats, hè. Dus tot dat heb ik nou al voldoende uitgelegd. De gedachte is dus dat je deze schriftplaatsen netjes moet bestuderen en dus bij elkaar moet optellen. Het zijn parallellen, hè, vers 1 en vers 4. Ik schrijf ze dan bij voorkeur, ik heb het ook gedaan, schrijf ze netjes naast elkaar op. Loopt het helemaal parallel en daarna kun je ze als het ware in elkaar schuiven. Je moet het woord immers onderzoeken. Nou, dat doe je dan. En dan blijkt dat er dus gezegd wordt, zit aan mijn rechterhand als hoge priester naar de ordening van Melchizedek voor altijd. Maar in de toekomst komt er ook een tijd dat u uw koningschap zult openbaren op aarde en dat gij zult zitten op de troon ook van uw vader David in Jeruzalem. Dan hebben die beide teksten netjes bij elkaar opgeteld. Zit aan mijn rechterhand, rust van het werk, maar zit daar niet zozeer als koning, maar in de eerste plaats eigenlijk als hoge priester. In Hebreeën 4 staat dat allemaal letterlijk zo, hoor. Zit aan mijn rechterhand, rust van het volbrachte werk en gij zijt hoge priester enzovoorts. Maar staat hier dus eigenlijk al, hè? Zit aan mijn rechterhand, rust enzovoorts, als hoge priester, nog wel omgeven door vijanden, maar niettemin eeuwig en voor altijd hoge priester. Maar in de toekomst, dat is tot dat, hè? Maar in de toekomst zult gij ook zitten op de troon van uw vader David in Jeruzalem. Want degene die nu in de hemel gezeten is aan de rechterhand Gods, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zal en moet ten andere malen gezien worden. Voor degene die hem verwachten tot zaligheid. En om dan maar verder te citeren daarin, wat is het? 9 geloof ik, de laatste versie. Om hem maar verder te citeren, er staat natuurlijk, want het is de mens gezet eenmaal te sterven, maar daarna wel degelijk het oordeel. Dat is een vers wat nogal eens misbruikt wordt, maar het is een mooi werkje voor vanmiddag. Als je toch niet naar de Formule 1 races wilt kijken of in de Tour de France geïnteresseerd bent, dan wel de Olympische Spelen. Kun je die tekst nog eens opzoeken? Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het zal blijken, want ik zeg het maar voor, die mens is Christus. Lees het maar na. Die mens is Christus en het oordeel is niet het oordeel wat hem overkomt, maar het oordeel is het oordeel wat hij zal brengen. Want hij is eenmaal gestorven voor de wereld, maar daarna komt alsnog, en met een beetje vertraging overigens, maar niettemin daarna komt alsnog het oordeel over diezelfde wereld. Niettemin, voor degene die hem verwachten, zal hij verschijnen niet tot oordeel, maar tot zaligheid. En in afwachting daarvan leven wij. Wij wachten op zijn komst. Tot zaligheid, uiteraard. Want als hij komt, zal hij ook onze vernederde lichamen veranderen en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Filippenzen 4, maar het is hetzelfde Filippenzen 4 waar staat dat ons burgerschap in de hemel is. Waaruit wij de zaligmaker verwachten die ons vernederde lichaam veranderen zal in de toekomst. Het blijft een hemelse zaak. Maar daar wachten wij op. Terwijl we aan de andere kant weten dat diezelfde komst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk inderdaad tot gevolg heeft een oordeel over de volkeren. En daarna, maar dan ben ik meer dan 1000 jaar verder, zelfs een oordeel over alle mensen die ooit geleefd hebben. Het een en ander gebeurt dus daadwerkelijk in fase. Maar daar spreekt die psalm over. Wat de psalm hier zegt is dat hij weliswaar gezeten is aan zijn rechterhand. Leuk hè, broeder, leuk hè, dat er ook niet staat regeer aan mijn rechterhand of zo. Want het is niet zo. Zit aan mijn rechterhand. Heerschappij wordt uitdrukkelijk vermeden. En als er toch van heerschappij sprake is, dan staat er in vers 2, heerst te midden uw vijanden. En dat is niet de heerschappij waar wij het gisteren eigenlijk over hadden, waarna wij zochten. Wij zochten naar dat de vijanden onderworpen zouden worden. Dat is hier niet het geval. Heerst te midden van uw vijanden. Maar het volgende punt is dan, wij kennen de Heer dan ook inderdaad niet zozeer als koning, of als degene die heerst. Ja, velen wel. Die kennen God als een boeman. Als degene die erop uit is om de mens het geluk te ontnemen, om hem dwars te zitten, om alle geneugten van het leven te ontzeggen enzovoorts. Je hoeft niet verder toe te lichten, is genoegzaam bekend, hè? Maar zo kennen wij hem niet. Wij kennen hem ook niet als koning zelfs. Wij kennen hem als... En er komt de andere titel, de andere mogelijkheid. Dat heb je met eerstgeborenen. Die hebben altijd een dubbel deel, dat weet je toch? Dan heb je het andere deel in elk geval. En dat is namelijk dat wij hem kennen als hoge priester. En dat is precies wat in het Nieuwe Testament, met name in het hoogtepunt daarvan, namelijk in de Hebreeënbrief, uitgebreid beschreven wordt. Waar wel gezegd wordt, Hebreeën 1 vers 3, wat hier in Psalm 110 ook staat, zit aan mijn rechterhand. Maar bijvoorbeeld, hoge priester, gij zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is van God genaamd hoge priester van, naar de ordening van Melchizedek. En als het verklaard wordt, wordt er gezegd, hij is voor alle die hem gehoorzaam zijn geworden tot... Kom op. Hij is voor alle die hem gehoorzaam zijn geworden tot... Tot oorzaak van eeuwige zaligheid. Ja, ik citeer het vers achterstevoren, want ik maak het niet te makkelijk, hè. Maar dat was Hebreeën 5. Voor alle die hem geloven, gehoorzaam zijn, voor alle die hem geloven, is hij de oorzaak van eeuwige zaligheid. De bron dus van eeuwige zaligheid en dus de bron van eeuwig leven. Zo wordt hij ons voorgesteld. Niet als degene die macht uitoefent en met geweld zijn heerschappij vestigt. Hij wordt ons voorgesteld als degene die weliswaar ons hoofd heeft, is en dus invloed en zelfs min of meer macht, laat ik het maar zo zeggen, uitoefent in ons leven. Maar zelfs is dat nog erg sterk uitgedrukt, want uiteindelijk wordt gezegd wie hij werkelijk is, namelijk niet degene die ons leven leidt of degene die ons leven inhoud geeft of degene die ons leven geeft, maar hij wordt beschreven als degene die... Juist, die ons leven is. En als hij ons leven is, dan kunnen wij het alleen nog maar verzwakken door te zeggen, hij geeft ons leven richting, inhoud, hij is de heer van ons leven, of wat voor termen wij daarvoor maar uitgevonden hebben. Maar het is allemaal een verzwakking van de echte waarheid. De echte waarheid is niet, hij geeft ons leven of iets dergelijks, maar hij is ons leven. Want ons leven, dan zeg ik weer iets wat ik de laatste tijd nogal eens gezegd heb. Ons leven is wat, is ons denken, is ons hart, is onze geest, is onze inwendige mens. Dat wat in ons omgaat, dat is ons leven. En als er niks in ons omgaat, sommige mensen hebben die indruk wel eens, hè, er gaat niks in om. Hè? Als er niks in ons omgaat, dan leven wij niet. En ik ken ook een heleboel mensen die verzuimen te leven. Niet volgens het dorp, maar naar schriftuurlijke norm wel. Daar gebeurt niks. Ze maken gewoonlijk ook geen fouten. Dat is ook een oude, hè. Ze doen ook niks goeds, hoor, trouwens. Er is namelijk niks. Er is geen leven. Maar waar het om gaat is dat wij een Heer hebben die niet met geweld ons aan zich onderwerpt. Die ons dwars zit. Die ons dwingt een bepaalde richting op te gaan, maar hij is de Heer die ons leven is. En dan verzwak ik het maar weer, hij is degene die in ons woont, dat is inderdaad waar, die door zijn geest, om nog eens een andere uitdrukking te gebruiken, die door zijn geest in onze harten woning gemaakt heeft, maar de waarheid blijft gewoon overeind. Hij is ons leven, hij is dus ons denken, hij is wat er in ons omgaat. En wat er van naar buiten komt, ja, dat staat nog te bezien. Dat is aan heel wat omstandigheden overigens gebonden. Maar dat is weer een ander verhaal, daar wil ik het nou niet eens met u over hebben. Maar wat ik het wel over wil hebben, dat is over Colossense 3. Een schriftgedeelte wat volstrekt aansluit bij wat wij ook gisteren besproken hebben. Colossense 3, hier en daar maar een vers, hè. Colossense 3 vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, indien gij dan met Christus en in Christus en eventueel maar wat zwakker door Christus leven hebt ontvangen, kortom, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, dan wel wedergeboren zijt tot een levende hoop, 1 Petrus 1 vers 3, indien dat zo is, als dat waar is, En als het niet alleen maar theorie is, of dan wel theologie, indien gij dan met Christus opgewekt zijn, zo zoekt de dingen die boven zijn. Dat betekent dat ze in ieder geval verborgen zijn, want anders hoef je ze helemaal niet te zoeken. Ze worden niet dwingend opgelegd. Ze worden niet door je strot gedrukt. Sommigen denken dat God dat doet, hè? Ik heb het van de week nog horen vertellen hier. Nou, gisteren dus. Moet dat geweest zijn, hè? Het is net alweer al zo lang zijn, hè? Maar goed, dat even te zijn. Hè? Maar zoek de dingen die boven zijn. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt ook daadwerkelijk bij ons. Zoek de dingen die boven zijn. Niet beneden. Zoek de dingen die boven zijn. Zo hoog namelijk, daar waar Christus is. Zoek de dingen die zijn aan de rechterhand Gods. Waar Christus is, zittende, ook in de betekenis van rustende, aan de rechterhand Gods. Dat is een variant op dat we de rust zouden ingaan. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zit aan de rechterhand Gods. Er komt er altijd wel in, maar moeten we dan niet ook, want we zijn toch nog hier en nu, hè? Ja, nee, er staat, nee, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Uitdrukkelijk, ook wordt het andersom gezegd. Sterker kan ik het niet zeggen. Het is puur zwart-wit. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. Ja, net als het paard van ome Lux. Ja, zuster, ja. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Want naar de aardse dingen zijn wij gestorven. Dat is in ieder geval wat wij uit de schrift leren. Als wij gelovig zijn, aanvaarden we dat zo. God zegt dat. Wij zijn gestorven. Maar voor zover wij leven hebben, en voor zover er toch wat in ons omgaat, zal ik maar zeggen, wordt er gezegd dat dat is van of met of in Christus, daar is niet helemaal het goede voorzetsel bij te vinden, denk ik altijd maar. Maar er staat, gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Voor zover wij leven, is dat leven met Christus, of in Christus had er ook kunnen staan, want dat staat ergens anders weer. Hè? Ons leven is in of met Christus verborgen in God. Want de dingen die boven zijn, zijn weliswaar verborgen. En zou men daar moeten zoeken en kan men daar ook vinden, zegt vers 1. Maar vers 3 zegt feitelijk dat ook wij deel uitmaken zelf van die hemelse dingen. We zijn immers met Christus gezet in de hemel en wij zijn dus ook verborgen voor de wereld. Dat betekent in elk geval dat waar wij proberen de wereld te verbeteren, zal de wereld daar niks van begrijpen. Want wij zijn immers verborgen. Net zo goed. Het werkt helemaal niet. We hebben met die wereld inderdaad niets van doen. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. De gedachtegang hier is min of meer dezelfde als die uit 2 Korinthe 5. Waar staat dat één voor allen gestorven is en dus zijn allen gestorven. Opdat degene die leven, want er zijn er wel die leven, daarna, degene namelijk die uit de dood zijn opgestaan, die uit de, niet uit de wil der, van de mens, of niet uit den bloede, niet uit de wil des vlees, maar uit God geboren zijn, waarover wij gisteren spraken. Hè? Opdat degene die leven, maar dat is een minderheid, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor degene die hen uit de dood heeft opgewekt. Het is precies hetzelfde. Zoek de dingen die boven zijn. Daartoe hebben wij leven ontvangen. En wanneer Christus in ons leeft, wanneer dat waar is, en ik bedoel dat heel praktisch, wanneer dat waar is, dan heeft het ook het gevolg dat wij zoeken de dingen die boven zijn. Dat ons verlangen, ons hart, ons denken uitgaat, want zo staat het er ook, bedenkt, vers 2, dat het verlangen, ons hart, ons denken, onze geest uitgaat naar degene die in de hemel is. Dan verliezen we onze interesse in de serieuze zaken van de wereld. Hoor wat ik zeg. Dan verliezen we ons interesse in de serieuze zaken van de wereld. Dan hebben we belangstelling voor de veel serieuzere zaken van Christus en zijn koninkrijk. Dan wel het begin, dan wel de verberging van zijn koninkrijk. Want hoe dan ook, dat koninkrijk waarvan wij deel uitmaken mag dan door de wereld verborgen zijn, maar het zal in de toekomst geopenbaard worden. Daar zou ons hart naar moeten uitgaan. Daar zouden we opgericht moeten zijn en dat zouden we moeten zoeken. En dan staat er in vers 4, en wanneer Christus zal geopenbaard zijn, worden uiteraard, hè, wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, hebben we dat? Wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, dan denk ik altijd, maak het verhaal zelf af, hè. Dan zullen wij dus met hem geopenbaard worden in heerlijkheid uiteraard. Want als hij in heerlijkheid zal geopenbaard worden in de toekomst en hij is ons leven, dan zullen wij dus met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Het hele punt is dat dat niks betekent als u denkt dat wij in onze dagen al zouden geopenbaard moeten worden. En ons zouden moeten openbaren aan en in de wereld. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dat komt namelijk pas in de toekomst. En zeker niet voordat Christus zelf zal geopenbaard worden die ons leven is. Maar als hij zal geopenbaard worden die ons leven is, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zodat aan de ene kant staat, zoekt de dingen die boven zijn, bedenkt de dingen die boven zijn, en aan de andere kant, dood uw leden die op de aarde zijn. Het lijkt me een duidelijke zaak. Dat betekent dat we ons inderdaad zouden bezighouden met die nieuwe mens, die God in Christus tot stand gebracht heeft, die nieuwe mensheid ook, moet ik zeggen, die God in Christus tot stand gebracht heeft. En waarvan de Heer zelf uiteraard het hoofd is. De Christus namelijk die gezeten is aan de rechterhand Gods, niet als onze koning in de eerste plaats, zeker niet als degene die zoveel dwang en macht en kracht ons oplegt in ons leven, maar simpelweg als degene die ons leven is. En bovendien, wij zouden tot hem naderen. Ooit kwam hij in deze wereld en verdween inderdaad weer. En wanneer wij nu de gemeenschap met die Heer zoeken, is hij niet degene die tot ons afkomt. Vergis u niet, het wordt vaak gedacht, maar het is niet zo. Hij is niet degene die tot ons afkomt. Hij is degene tot wie wij zouden naderen. En als wij het niet doen, wel dan niks. De verantwoordelijkheid ligt bij ons. Daartoe worden wij opgeroepen om te naderen tot hem die ons leven is. Die onze hoge priester is. En we kennen dan ook dat geweldige Bijbelse beeld. Dat is speciaal voor degene die moeite hebben met de vele abstracties in de schriften. Wij kennen degene die ons leven is. En als dat te moeilijk is, wij kennen degene die ons brood en wijn leven dus verstrekt. Opdat dat in ons zou omgaan. Het zal duidelijk zijn dat brood en wijn dan ook inderdaad simpelweg op verschillende wijzen de uitdrukking zijn van het leven van Christus. Of nog beter, van de levende Christus, die het brood des levens is, die het bloed is van het nieuwe verbond. En aan de andere kant, degene die ons brood en wijn aanreikt inderdaad. Niet alleen heeft hij dat gedaan in het verleden, want hij doet dat nog steeds. Hij is degene met wie wij ons zouden bezighouden. Hij is degene die ons leven gegeven heeft en waar we hem leren kennen, zullen wij inderdaad leven in gemeenschap met hem. Als wij hier bij elkaar gekomen zijn, niet alleen deze morgen, maar zelfs deze week, is dat het hoogste doel waarnaar wij streven. De kennis van Christus. Het onze gedachten bepalen, het zelfs oefenen van onze gedachten, hè, om die te bepalen bij de Heer zelf, opdat we de dingen zouden zien zoals Hij ze ziet. Dat we dingen zouden beoordelen zoals Hij ze ziet. Opdat we inderdaad de wereld zouden zien vanuit zijn hoge standpunt en ook onszelf zo zouden zien. En zo zouden leven in afhankelijkheid van Hem en aan de andere kant onafhankelijk van de omstandigheden die wij inderdaad overwonnen hebben, omdat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. En voor de rest alleen nog maar zitten en rusten en wachten op de toekomst, wanneer wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Zullen we danken. Trouwe hemelse vader, we danken u voor het grote voorrecht dat we uw kinderen mogen zijn. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen van dat nieuwe verbond, van een nieuwe schepping en ook van uw koninkrijk. We danken u daarom, vader, dat wij bepaald mogen worden bij die grote overwinning die u behaald hebt. Bepaald mogen worden bij dat leven, dat eeuwig leven en al wat daarbij hoort. Wat u ons geschonken hebt en wat u ons hebt willen bekendmaken in uw woord. We danken u dat we door dat woord, die kracht Gods tot zaligheid, dat we door dat woord inderdaad bepaald mogen worden bij onveranderlijke dingen. Bij uw onveranderlijke raad, maar ook bij dat onvergankelijke koninkrijk waarin wij reeds geplaatst zijn. Wij danken u daarom ook dat we deze morgen mogen samenkomen rondom uw woord en zelfs rondom deze tekenen van brood en wijn die ons spreken over het leven wat u teweeggebracht hebt en wat u ons uit de rijkdom van uw genade wilt geven. We danken u daarom dat we zo mogen samenkomen op uw eigen uitnodiging, mogen naderen tot de troon der genade, mogen aanzitten aan uw feestmaal in de ruimte in de feestzaal die u zelf bereid hebt, opdat we daar verkwikt zouden worden, opdat we daar gesterkt zouden worden, opdat we zelfs feest zouden vieren en zouden bepaald worden bij die rijkdom en bij het leven wat u ons in Christus geschonken hebt. We danken u daarom, Vader, dat we hier mogen zijn. Die ons de gelegenheid geeft om ons inderdaad min of meer af te zonderen van de wereld en van al die dingen die ons dagelijks omringen. Omdat we als broeders en zusters, als kinderen van u, ons zouden bezighouden met de dingen die u ons in Christus geschonken hebt. Wij danken u daarom ook voor de tekenen die u ons hebt gegeven. Omdat ze ons spreken over de realiteit van dat leven wat u ons gegeven hebt. De realiteit van de geest die u in ons geplant hebt. En bovendien spreken ze ons over de openbaring van dat leven straks in de toekomst. Wij danken u daarom, Vader, voor deze tekenen. Wilt u ze aan ons zegen, dat ze mogen zijn tot versterking van de werkelijke inwendige mens en tot verheerlijking van uw naam. Amen.